Meneer Dijnoot, u bent attaché hier in Bamako, hoofdstad van Mali, als attaché van DEGOS voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. België participeert mee aan het onderwijsprogramma van Mali, maar misschien om te starten, het CSLP, het cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté, en dan de tweede generatie cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Hoe evalueert u daarvan de bijdrage van de verschillende actoren, dat wil zeggen bijvoorbeeld van de civiele maatschappij?
De civiele maatschappij is onder andere onder druk van de donoren, dus wat we hier noemen in Mali de PTF's, de partenaire technique et financier, die is steeds meer bij het voorbereiden en het uitwerken van die armoedebestrijdingsprogramma's betrokken geworden. Een van de redenen waarom dat het in de praktijk niet altijd zo goed lukt, is de geweldige versnippering van de burgermaatschappij hier in Mali. Dus er zijn ongeveer een aantal duizenden verschillende ONG's, burgergroeperingen, vrouwenbewegingen, vrouwengroeperingen en dergelijke meer. En die groeperen zich in wat ze hier noemen dus fêtières of overkoepelende organisaties. Nu zijn er een aantal van die organisaties die met elkaar min of meer wedijveren. En ook de evolutie van de burgermaatschappij is niet geëvolueerd op een manier zoals wij dat in Europa min of meer gewend zijn. Dus het is geen tegengewicht of geen controle op de overheid. Het is tot nu toe, blijft dat beperkt, tot een uitvoeringsmechanisme. De meeste van die burgermaatschappijen of van die burgerorganisaties, die voeren projectjes uit en proberen geld los te krijgen bij donoren of bij de overheid om projectjes te kunnen uitvoeren. Dus ze hebben niet die politieke overlegstructuur of die overredingskracht verworven die bij ons gewoon is. En als wij spreken over organisaties zoals 11-11 of andere, dan zijn dat hoofdzakelijk organisaties die een politiek gewicht, een tegengewicht in de schaal werpen, terwijl dat hier helemaal niet het geval is. Als je hier gaat naar de burgermaatschappij en je vraagt hem om een bijdrage te leveren tot zo'n armoedebestrijdingsplan, dan krijg je een shoppinglist. Van hier moet er een schooltje, daar moet er een waterput, enzovoort, enzovoort. Maar geen gemotiveerde bijdrage tot de dialoog, tot de politieke dialoog. Dat verandert echter wel. Dus in de eerste CSLP, die was dat schrijnend. Bij de nieuwe, de CSLP-2 of de CSCRP, die is die inbreng en ook de overtuigingskracht en ook vooral ook de dialoog met de donoren voor een heel stuk vooruitgegaan. Dus er is een evolutie, een positieve evolutie.
En u weet die beperkte capaciteiten dan, zeg maar, van die civiele maatschappij, aan wat valt die toe te wijden?
Er zijn veel factoren. Hè. Een van de meest voorhand liggende factoren natuurlijk is de zeer beperkte scholingsgraad van de mensen op het platteland onder andere. Dus de scholingsgraad, ik ken het niet uit mijn hoofd, maar die is zeer laag. Zeer veel mensen zijn al analfabeet. Een tweede is ook natuurlijk dat die politieke traditie of cultuur helemaal niet bestaat. In Mali, die is men nog pas vanaf de jaren 90, 92 denk ik ongeveer begonnen met dat die decentralisatiepolitiek officieel aan te nemen. Dat is gedeeltelijk ook een gevolg van de kolonisatietijd, waarin dat alles centraal vanuit Bamako werd geregeld. Vanaf die decentralisatie, dus de jaren 90, die is er dus voor de eerste keer een mogelijkheid geweest om lokaal verkozenen te hebben. Maar ook die zijn helemaal nieuw. Hè. Vele van die lokale verkozenen zijn ook analfabeet of zijn zeer weinig geschoold. En hebben bij gevolg inderdaad dus niet genoeg die capaciteit om een constructieve dialoog te voeren met de regering, maar ook dikwijls met de donoren. Hè, omdat het verschil van niveau is zodanig groot dat het zeer moeilijk is. Maar er is wel een bewustzijn op het terrein steeds meer van de verkozenen om daar iets aan te doen. En er is een wrijving, ik zou zelf zeggen een conflict, geen gewapend conflict natuurlijk, maar een conflict tussen de verantwoordelijkheid die de lokaal vertegenwoordigers of de lokaal verkozenen, zoals de burgemeesters en dergelijke, willen opnemen tegenover de ambtenaren die van bovenuit naast die verkozenen worden gezet om daar de controle van de staat, van de centrale staat, nog bij te houden. En dat is een typische afspiegeling van het Franse systeem met prefectuur en maire en gouverneurs en dan een voorzitter van de Assemblée Régionale en dergelijke. Dus het is zeer Frans, het is een soort dualistisch, centraal, gedecentraliseerd systeem. dat nu, op dit ogenblik, met vallen en opstaan van de grond komt.
En u spreekt wel een beetje over die regionale inbreng, enfin met betrekking tot die decentralisatie dan, maar vooral met betrekking tot het CSLP, dus de eerste generatie, dat in 2002 werd gefinaliseerd. Heeft u er een idee van wat de inbreng is geweest vanuit die verschillende regio's, omdat de realiteiten, we spreken over onderwijs, en de realiteiten liggen ver uit elkaar natuurlijk, hè?
In het algemeen, er is zo'n term ontstaan, in het algemeen met al die armoedebestrijdingsprogramma's die hier nogal vaak terecht wordt gebruikt. Het is op een bepaald moment was er dus vanuit de donorgemeenschap die zeer sterke drang tot ownership. Waar we hier op dit ogenblik staan in Mali is een hele mooie term, we noemen dat nu op dit ogenblik donor-driven ownership. Dus ze moeten ownership nemen, omdat wij willen dat je ownership neemt. Maar in feite wachten ze af wat wij willen, om dan te zeggen van dat willen wij nu ook. Op regionaal vlak is het ook zo dat voor die CSLP's bijvoorbeeld. Hè, kijk, je kan niet vermijden dat degenen die de CSLP schrijven, want een CSLP of een PRSP is toch uiteindelijk niet veel meer dan een boek met een, indien het kan, een aantal annexen erbij, waarin het boek wordt vertaald in budgetten, in acties en dergelijke meer, maar aanvankelijk CSLP 1, dat was een boek, hè, waarin alles stond. Het was niet moeilijk om te zeggen dat de donoren bijvoorbeeld zich volledig aligneerden of volledig zich inschreven binnen dat PRSP. Het was niet mogelijk om er niet in te zitten. Van transport tot onderwijs tot gezondheid, alles stond erin, dus het was niet moeilijk. Nu, die zaken die werden ook heel dikwijls geschreven door experten van de Wereldbank, van PNUD, van Omteven, wat die op strategische plaatsen binnen de ministeries geplaatst worden. Dus zij schrijven het en dan wordt het voorgesteld door iemand van het ministerie. Ik herinner me nog dat vooral in verband met onderwijs, het ging hem over de hervorming van het hoger onderwijs. Ik was daar toevallig terechtgekomen. En je had een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs die zat met een PowerPoint-projector voor zich. En in de zaal zaten al die experten, hè, Zweden, Duitsers, Hollanders, neem het maar op. En die zaten te kijken, die zaten te lezen, ja, nee, dat moet eigenlijk, nee, dat moet toch. En die waren aan het discussiëren onder elkaar in die zaal, wat er allemaal moest veranderen in die PowerPoint. En die man van de ambtenaar, die ambtenaar van het onderwijs, zat ertussen. Hè, die zat te kijken naar dat scherm en dan naar die experten. En dan uiteindelijk zei hij, ik kies que je dois écrire maintenant. Dat is ownership. En op die manier, aanvankelijk, die zijn die PRSP's geschreven. Dus met een zeer grote inbreng van de donoren, met een klein beetje correctie en meestal met veelal vanuit het oogpunt hier in Mali toch van wat zouden de donoren eigenlijk willen horen dat wij zouden schrijven. Dat is verbeterd in de tweede generatie, maar het blijft toch nog in hoofdzaak iets wat zij denken dat wij moeten, dat wij verlangen. In de zin van, als we het niet hebben, dan gaan we geen geld krijgen.
Dan is mijn volgende vraag eigenlijk al een beetje overbodig. Wat is het gewicht van een Wereldbank in het opstellen? Want zij zijn nog altijd de sturende actor, zeg maar, in het opstellen van het CSLP. Wat is hun gewicht? Ik denk dat u het antwoord voor een stuk al gegeven hebt.
Het gewicht is ontzettend groot, niet alleen van de Wereldbank, maar ook bijvoorbeeld van de Europese Commissie. Dus van de grote donoren. Hoe groter, in feite, hoe groter en hoe meer geld er wordt gegeven, dat wordt dan tegengesproken in theorie, hoor. Er zijn heel wat mensen, nee, dat is niet zo, ook een kleine donor die heeft wat te vertellen. Maar in de praktijk is het toch zo dat het de grote zijn die het meest gewicht in de schaal leggen. Zonder daarom te willen zeggen dat die groten, zoals de Wereldbank of zoals de Europese Commissie, er voortdurend op hameren, dat er toch wel een inbreng moet zijn, een minimale inbreng van de lokale, van onze partner zelf hier te plaatsen. En dat er daar ook over geklaagd wordt. Dat er dus gezegd wordt van, het is een vraag die we ons voortdurend stellen met alle donoren gezamenlijk hier in Mali. Hè. We zitten nu ook bezig aan, misschien wordt dat ook nog, komt het ook nog terug in uw vragen, met wat ze in Noord-Afrika die JAS noemen, hè, de Joint Assistance Strategy. Je zit er ook met zo'n strategie commun die we aan het doen zijn. En er wordt vergaderd onder de donoren, onder de Bayer de Fonds, en er wordt voortdurend vooruitgang gemaakt, verdeling van de taken, complementariteit en dergelijke veel meer. En op veel vergaderingen die wordt er toch even, is er iemand die altijd die vraag stelt, dan wordt er even, maar waar zitten onze partners? En dan moet er heel hard achteruit gekeken worden, want dan zitten die ergens achterop. En als je erover gaat praten met hun, dan willen ze dat wel begrijpen, maar dan zijn ze er eigenlijk niet echt van overtuigd dat dat een goede middel is.
De partners daarmee bedoelt u dan
de Malinese? De Malinese overheid. Die zijn niet altijd van overtuigd dat dat inderdaad wel, dat heel die verdeling van taken en die complementariteit, of dat het een goed idee is.
In vergelijking met de structurele aanpassingsprogramma's is het natuurlijk een van de belangrijkste veranderingen in dat CSLP, dat het ownership bij het land zelf zou moeten liggen. U heeft het al gedeeltelijk ontkracht. Maar ook participatie van de civiele maatschappij. Als ik u zo hoor, dan heb ik de indruk van, ja, het is eigenlijk de Wereldbank en de grote internationale financiële partners die dat eerste CSLP hebben opgesteld. En de accenten zijn zo wat verlicht door de Malinese overheid.
De eerste CSLP zeker. De tweede, die is er een serieuze inspanning, vooral ook om de burgermaatschappij erbij te betrekken. En ook, we mogen niet vergeten, ook de privé. Dus het gaat wel die richting op, maar het gaat veel trager dan wat de meesten, denk ik, bij ons in het Europese continent en elders zouden willen, zouden verlangen. Het gaat ontzettend traag. De inbreng van de... Neem nu bijvoorbeeld de verklaring van Parijs en zo. Ik ga niet zeggen dat de Malinese overheid of dat de Malinese regering er tegen is, maar het is niet iets dat vanuit hun komt. Het is een donor-driven thing. Het blijft ook zo. En ook... wat je vooral niet mag vergeten, dat is dat de capaciteit van de Malinese overheid ontzettend gering is. Zo'n ministerie van Financiën bijvoorbeeld, dat bestaat uit een minister die op dit ogenblik zeer capabel is. En misschien 6 of 7 ambtenaren die echt hun taak aankunnen. En die worden voortdurend ingenomen door eisen, door bezoeken, door evaluaties. Noem het maar op, van alle soorten instellingen, zelfs van onze kleine bilaterale instellingen, want als wij ook een zending krijgen uit België, dan is dat ook voor een week, en dan zegt die ambtenaar of zegt die zending, die komt, zegt, ja, we willen die en die en die en die zien. En dan moeten die mensen maar klaarstaan om het te ontvangen. Dus ze worden ontzettend belast, zodanig dat ik de indruk heb dat, dat er een overbelasting is, een grote overbelasting, van belangrijke delen, van de Malinese ambtenarij, die niet in staat zijn om het werk te doen dat ze zouden moeten doen, omwille van de druk die door de donoren, ook op tijdsgebied, op hun wordt gelegd. Een van de ambtenaren, was wel natuurlijk een Fransman die erbij werkte, die bij het ministerie van Financiën, een conseiller bij het ministerie van Financiën, heeft dus uitgerekend dat op de 365 dagen... dat ze dus werken op het ministerie van Financiën, dat ongeveer zoiets van een 300 dagen werden in beslag genomen door zendingen en het antwoorden op vragen van zendingen die komen en die vragen stellen. En die nog eens de boeken willen zien en die nog eens willen nakijken of alles wel klopt en dergelijke.
Dus eigenlijk de doelstelling van alles meer te centraliseren en het eenvoudiger maken, zeg maar, voor de Malinese overheid. Door dat ene strategische kader dat nu eigenlijk de leidraad zou moeten zijn voor alle hulpgelden die er hier naartoe komen, aan die doelstelling wordt eigenlijk, met wat u net zegt, totaal voorbij gegaan.
De bedoeling is er, en ik ben ervan overtuigd dat de wil bestaat om het die richting aan. Maar het komt er altijd op aan, bijvoorbeeld, die gemeenschappelijke zendingen, dus, of de gemeenschappelijke evaluaties. Dat is allemaal zo goed, iedereen is daarvoor. Maar als puntje bij paaltje komt, dan krijg je gemeenschappelijke zendingen met daarnaast nog eens de individuele zendingen. Weet je, die experten en die consultants moeten ook hun boterham verdienen. Die moeten ook kunnen bewijzen dat ze hier iets gedaan hebben. Dus er is wel een wil, maar op dit ogenblik is het nog niet in de praktijk gebracht.
Dus er wordt eigenlijk te veel gepraat en te weinig gewerkt, hoor.
Er wordt enorm veel gepraat. We leiden hier allemaal onder vergaderingcomplexen. Dat is de ene vergadering over alles en nog wat. Dus er wordt ontzettend veel gepraat. Er worden ontzettend veel documenten geschreven. Er wordt ontzettend veel op papier gezet. Maar de stap van het papier naar het terrein loopt nog altijd zeer makkelijk. De uitvoering, dus het overgaan van de theorie en het in praktijk brengen, dat is nog altijd een groot probleem.
Hoe evalueert u zelf eigenlijk de inspanningen van de overheid op het gebied van onderwijs dan?
Er is ontzettend veel goede wil, maar wij vragen ons heel dikwijls af, maar met al die goede wil, hoe komt het dan toch dat er zo weinig beweegt? Maar dat komt ook, denk ik, door ons ongeduld. Wij willen bijvoorbeeld dat indicatoren, die streefcijfers, dat die worden gehaald binnen de 2-3 jaar. Maar dat kan niet, want bijvoorbeeld in verband met een van die voorbeelden is ook het onderwijs voor meisjes. Heel belangrijk. Er is vooruitgang. Je kan dus werkelijk, volgens de cijfers, is er vooruitgang. En ik geloof dat die cijfers inderdaad kloppen. Nu, dat gaat vooruit met 2%, 3%. Maar je kan niet zomaar verwachten dat er opeens 10% vooruitgang komt. Een van de grote factoren waar we voortdurend moeten rekening mee houden, dat is dat vele van die indicatoren en die streefcijfers, dat is het aantal klassen die moeten gebouwd worden. Er moeten zoveel klassen bij komen, want de bevolking groeit zo vlug aan, dus je houdt nooit op met bouwen. Er zijn nooit genoeg klassen. De andere vraag die zich stelt, zijn er wel leraars om in die klassen te stoppen? En als je leraars hebt om in die klassen te stoppen, welke is de kwaliteit van die leraars? Op dit ogenblik zitten we in Mali met het probleem dat dus jongens die uit het secundair onderwijs komen en 2 jaar opleiding hebben genoten als onderwijzer, dat die meteen in de klas worden gezet. Plus het feit dat die jongens dikwijls contractueel zijn en bijna niets verdienen. 20.000, 25.000 CFA. Ze zeggen dus, als ze niet gaan bijwerken, bijklussen als chauffeur, loodgieter of weet ik veel, dat ze gewoon geen familie kunnen onderhouden. Dus het is een ontzettend complex probleem. En je kan je doodstaren op het bereiken van indicatoren, maar je moet dus zien wat voor een inspanning en hoe ver je moet teruggaan om te kijken, hoe kunnen die mensen dat echt nodig?
Ik hoor eigenlijk de Malinese overheid al zeggen, u maakt een beetje het verwijt van veel goede wil, maar er komt eigenlijk weinig van in huis. Ik hoor ze al zeggen, c'est le manque des moyens.
Dat is het altijd, ja. Dat is het altijd. Het is de middelen ontbreken, de kwaliteit van de mensen. Er zijn niet genoeg mensen met voldoende vorming om het allemaal te kunnen opvolgen. Dus het is een heel langzaam proces. Er zijn heel wat mensen van heel goede wil die er iets proberen aan te doen, maar het is dikwijls ook vechten tegen de bierkaai. Aan de andere kant is iedereen het erover eens dat dus de lokale wedden van die mensen niet leefbaar is. Daar kan je geen familie mee onderhouden. Dus die wedden moeten naar omhoog. Maar ze mogen niet naar omhoog, want volgens internationale overeenkomsten, bijvoorbeeld met de UEMOA, de lokale regionale organisatie, die mag het volume van de weddens van de ambtenaren per jaar met niet meer dan 3% naar omhoog gaan. Plus het IMF. Dit jaar heeft de president aan alle ambtenaren 5% opslag beloofd. En heeft hij ook gegeven. En volgend jaar waarschijnlijk ook. Dat wordt door het IMF beschouwd als een ramp. Want dat brengt het budget compleet uit onevenwicht natuurlijk. Maar aan de andere kant is iedereen het er wel over eens dat niemand genoeg verdient om een familie te kunnen onderhouden. Dus hoe los je dat op?
Er werd er juist al gezegd, ja, er zijn wat weinig middelen, weinig capaciteiten ook. Maar je zou verwachten met de implementatie van CSLP dat er meer middelen zijn gegaan, bijvoorbeeld naar een sector als het onderwijs. Is dat effectief ook zo?
De sector onderwijs die wordt vrij goed ondersteund, gezondheid ook. Er zijn meer middelen gegaan, ja. Er is een verhoging van het aandeel. Ik heb nu niet de getallen in mijn hoofd. Maar er is een geleidelijke verhoging van het aandeel in het budget, in het staatsbudget voor onderwijs, voor sociale sectoren. Nu is het wel zo dat die tweede CSLP, die noemt niet meer de kader strategiek de la lutte contre la pauvreté, maar die noemt dus kader strategiek pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Dat betekent dat vanuit de Malinese overheid, misschien ook wel natuurlijk altijd in overleg met bepaalde donoren, zeker ook met de Wereldbank en andere grote, dat het bewustzijn er bestaat dat er zonder economische groei geen mogelijkheid is om ook sociale vorderingen te maken. Dus het eerste was bijna uitsluitend gericht op de basisbehoeften van de bevolking, onderwijs, watervoorziening en dergelijke meer. In de tweede, die wordt er veel meer prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van privé-initiatieven, van de burgermaatschappij, van NGO's, en in het algemeen tot het nastreven van een duurzame economische groei. En dat is nu net het grote probleem weer al, want binnen de huidige economische wereldcontext, die haalt een land zoals Mali, completely landlocked, met klimatologische omstandigheden die zeer ondankbaar zijn. Eén jaar op de 4 of op de 5 mislukte oogst. Die zit je daar, ze zouden een groei willen hebben van 7% om te kunnen dat programma uitvoeren. Ze zullen dit jaar aan 4% zitten. En met de huidige evolutie in de wereldeconomie, die zullen ze het waarschijnlijk, denk ik, volgend jaar niet beter doen. Dus de prognoses die zijn veel te hoog gespannen om de realiteit te kunnen voelen.
Maar het kader strategiek La Lutte contre la Pauvreté is ook een beetje een kanaal waardoor alle hulpgelden zouden moeten gekanaliseerd worden. Ja. Zijn er meer hulpgelden ter beschikking, bilateraal, multilateraal?
Er zijn meer hulpgelden ter beschikking. Je moet rekenen, of het is natuurlijk moeilijk in te schatten, hè, maar het is ongeveer $500 miljard, geloof ik, dat binnenkomt aan officiële hulp van de traditionele donor. Het grote vraagteken, dat is de steeds groter wordende aanwezigheid van de niet-traditionele donoren, als je ze zo kan noemen, waarin we dan onder verstaan, eerst en vooral hier in dit land, de islamitische landen, de Maghreb-landen, de grote islamitische banken, Saoedi-Arabië, en China. Indië komt ook op, Brazilië gaat zich hier vestigen. Dus er komen steeds meer, we zijn wel onder elkaar in de met de traditionele donoren, en daar bedoel ik dan vooral mee de Europese Commissie, de Wereldbank, de lidstaten van de Europese Unie, Canada, Zwitserland, steeds, die plaatsen zich daar buiten. Die zijn wel aanwezig, maar die doen niet echt mee. Dus wij zijn wel bezig met op ons eentje die jazz of die skap of weet ik veel te schrijven en die verdeling van taken en die complementariteit. Maar ondertussen vermoed ik dat ongeveer een even groot, dus ook ongeveer misschien wel een $500 miljard hier binnenkomt via die niet-traditionele kanalen waar wij absoluut geen vat op hebben en absoluut geen kijk op hebben. Er is wel enige informatie van bijvoorbeeld de Bank de Development. Er is wel enige informatie van de Chinezen, nog wel heel weinig. Hè. Als ze komen naar die vergaderingen, ze hebben beloofd dat ze zullen komen, dan is het om te luisteren en niet om zelf inlichtingen te geven. Dus je moet je vragen stellen ook daarbij. Hè. Inderdaad, er komt enorm veel geld binnen, maar via een aantal kanalen en steeds meer die buiten de coördinatie van de traditionele donoren vallen.
Veranderingen door het CSLP op de financiële inbreng, daar doet het net over, maar de politieke prioriteiten op gebied van onderwijs, heeft u daar verschuivingen gezien? Of is het een bekrachtiging, zeg maar, van de product, het 10-jarenplan van het onderwijs? Ik heb zo precies de indruk dat er eigenlijk, ik heb heel wat documenten aan het nalezen geweest, ik vind eigenlijk nergens een wijziging in de politieke beleidslijn.
Nee, je hebt daar gelijk in. Ik heb dat ook niet echt gemerkt. Er is weinig verandering gekomen in die politieke beleidslijn. Ik denk ook trouwens dat die beleidslijnen vrij voor de hand liggend zijn. Hoor. Dat is natuurlijk, je moet natuurlijk dat basisonderwijs. Hetgeen dat misschien in de loop van de tijd en vooral de laatste, nu het laatste jaar, de laatste 2 jaar, toch sterk naar voren is gekomen. Ook onder druk van, aanvankelijk van België, maar nu overgenomen door voornamelijk Denemarken die zich daarop toespitst, Spanje ook. Die nu aangekomen is, dat is het belang van technisch en beroepsonderwijs. Het belang van technisch en beroepsonderwijs en ten tweede, met de nieuwe minister van secundair en hoger onderwijs, de potentiële ramp die wordt gecreëerd door de enorme vloedgolf van studenten in de universiteiten en van hoger onderwijs. Ik geloof dat er op dit ogenblik ongeveer 70.000 studenten in de Universiteit van Bamako, tussen de 50 en de 70, dat zijn dus 70.000 studenten die daar een opleiding genieten die kwalitatief ondermaats is. Die wel allemaal met een diploma zullen naar buiten komen. Een diploma dat meestal in de rechten zal zijn of iets dergelijks. En die dus uiteindelijk op de keien belanden, waar niemand iets kan mee aanvallen. En dat is toch wel een bewustzijn. Ik weet niet of dat nu specifiek in de politieke beleidslijnen staat. Maar dus wat er sinds die PISA 1 wat er veranderd is, is het bewustzijn dat onderwijs, als je niet oplet, leidt tot min of meer gekwalificeerde werklozen. En dat je dus de tewerkstelling niet kan loskoppelen van onderwijs. En dat is ook zo in het technisch onderwijs, omdat bijna alle mensen, alle jongeren die in het technisch onderwijs gaan, die gaan bijna allemaal voor secretariaat. En je vindt hier in Mali zeer weinig Malinese loodgieters, timmerlui, mechaniekers, dergelijke meer. Als je er vindt, dan zijn het Togolezen, of Guinea, of zijn het Ivoriaans. Maar zelf, en dat bewustzijn is er wel, maar dat moet weer omgezet worden in actie, het roer omgooien, want het is een beetje de moeilijkheid met Mali in het algemeen in de politiek is ook dat het zodanig afgestemd is op hetgeen wij zo graag horen en wat wij zo leuk vinden, die consensuspolitiek. Dus er moet voortdurend gepraat worden onder iedereen en iedereen moet akkoord zijn voordat er iets gebeurt. Dat brengt ook mee dat men heel dikwijls de gemakkelijkste oplossing neemt. En dat men niet echt voldoende ingrijpend is om een politieke beslissing te nemen die het roer omgooit. En dat is een van de problemen van dit land.
In van andere politieke beleidslijnen die heel duidelijke nadruk op dat basisonderwijs, met de millenniumdoelstellingen, Education pour tous, Fast-track initiatief inderdaad. Bent u van oordeel dat de basisonderwijs tegen 2015 voor iedereen hier haalbaar is?
Ik weet het niet. Er wordt gezegd dat dus de millenniumdoelstellingen, het is duidelijk dat natuurlijk Mali niet al de millenniumdoelstellingen kan halen, maar dat binnen het perspectief van een aantal van de gezondheidsdoelstellingen en ook van onderwijs, dat er een mogelijkheid is voor 2015 dat ze wel halen. En daar onder andere zit die Education pour tous, die zit erbij. Nu, dat is een voorspelling, ik weet het niet of dat waar is of niet. Ik ben onvoldoende onderlegd en ik heb niet genoeg gegevens om dat te kunnen ondersteunen of dat te lopen.
Er wordt ook aan de andere kant kritiek gegeven op die Education pour tous. Dient natuurlijk tot niets om alle kinderen naar school te sturen als ze dan op het eind van de rit niet kunnen lezen, schrijven, niet kunnen rekenen.
Dat zijn de klassieke verhalen. Hè. De klassieke verhalen dat zelfs het percentage schoolgaande kinderen zou achteruit gaan omdat ouders hun kind op 6 jaar van het veld halen en naar school sturen. En als het dan om 6 jaar later van de lagere school afgaat, dan kan het nog niet lezen of schrijven. En als het kan lezen of schrijven, dan vindt het daar toch geen job mee. Dus kan je het beter vanaf zijn 6 jaar op het veld laten werken. Ik geloof daar niet zo sterk aan. Ik ben er mij van bewust dat de ouders in het algemeen dus het nut van de meeste nut van het onderwijs inzien. Dat ze echt willen dat hun kinderen naar school gaan en dat ze iets beter leren. Het andere, en daar hebben we nog niet over gesproken natuurlijk, dat is natuurlijk dat kwaliteit van het onderwijs. Want de kwaliteit van het onderwijs, dat hangt samen met de kwaliteit van de leerkrachten. Dat is heel zwak. En er is ook een groot deel van de leerlingen die naar de Medersa-scholen gaan of die naar de Koranscholen gaan. En ik vraag me af wat ze daar meer leren dan de Koran in het Arabisch lezen. Ik heb daar geen kritiek op hoor. Het kan zijn dat er goede tussen zitten en slechte, maar we zijn wel een aantal van die scholen waarvan je duidelijk weet dat er niet een programma is dat een kind zal steunen in zijn latere eventuele vervolg op zijn onderwijscarrière. Je moet ook natuurlijk niet vergeten, het nefaste van de indicatoren. Als een regering een indicator wordt uitgekozen die bijvoorbeeld zegt, zoveel, dit percentage van de kinderen moet de lagere school beëindigen, dan gaan ze dat wel proberen, maar wat de kwaliteit is van die kinderen, dat is dan van minder belang. Hè. Dus het is zeer delicaat ook om te kiezen wat voor indicatoren en hoe die indicatoren meetbaar zijn. Hè.
Vandaar misschien het gevaar toch, ook van die millenniumdoelstellingen.
Inderdaad.
Ja. Met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, want daar wil ik inderdaad toe komen, zeer slecht, maar de reden daarvoor, enerzijds de chronisch gebrek aan leerkrachten en aan de tijdelijke oplossingen die de Malinese overheid daarvoor heeft gevonden, gebrek aan klaslokalen ook voor een stuk, gebrek aan didactisch materiaal. Maar misschien om te beginnen bij die leerlingen, bij die leraars, de oorzaak van het probleem is te vinden natuurlijk bij de structurele aanpassingsprogramma's en u heeft er juist al gealludeerd op het IMF, reductie van het van het budget dat naar de ambtenarij kan gaan. Het aantal instituten de formation des maîtres is in de jaren 90 gehalveerd, als ik mij niet vergis. Hebt u er een zicht op hoeveel nieuwe opleidingsinstituten dat er vandaag zijn met die tijdelijke maatregelen van de contractuelen met het diploma middelbaar onderwijs? Daar wil men toch wat van afstappen. Hè?
Dat is de hele discussie die nu bezig is. Er is een discussie bezig om die contractuelen dan toch een ambtenarenstatuut te geven. Dit is op dit ogenblik een actueel onderwerp natuurlijk. De vorming, de continue vorming van de leerkrachten. Dus er is een programma, er is daar een dialoog over bezig, een reflectie over bezig. Ik weet niet, het is nu op dit ogenblik is het een volle discussie.
Betrekking tot klaslokalen, ook een chronisch gebrek daaraan. De afstand tot de klaslokalen is vaak heel groot. Ik weet dat er een aantal jaar geleden was er een politiek aan village une école.
Ja, dus er is een studie over gebeurd, hoor, maar dan moet je voor bij de technische mensen zijn. Ik geloof dat het in Mali toch niet zo slecht zit, hoor. Toch niet in het hele zuidelijke gedeelte. Hè. Een van de grote problemen is natuurlijk dat als je spreekt over onderwijs en je gaat dan naar het noordelijke gedeelte toe, naar de Sahel en naar de woestijn, dan zit je met nomadenvolkeren en dan wordt het een vreselijk moeilijke zaak en met geweldige investeringen om zeer weinig te bereiken natuurlijk. Maar ik heb de indruk dat de toestand de laatste jaren in de meest bevolkte provincies toch wel sterk is vooruitgegaan op dat gebied. En dat er dus binnen redelijke afstand, nou, ik weet niet dat 5 kilometer of dergelijke meer tot de scholen gebouwd zijn. Er zijn heel wat scholen gebouwd, heel wat. Maar het is de kwaliteit die nog niet volgt. De kwaliteit van het onderwijs. Ja. En de uitrusting ook.
Een heel belangrijk aspect is de deconcentratie, de decentralisatie. U gaf er straks al aan van, verantwoordelijkheden worden wel doorgegeven, maar de middelen volgen niet.
Dat is ook al zo'n tweesnijdend zwaard, dat is makkelijk gezegd en het is ook... Kijk, het heeft natuurlijk, de verantwoordelijkheden worden doorgegeven, de middelen volgen niet, maar aan de andere kant, die wordt er dan vanuit de centrale administratie ook gesteld, het heeft geen zin om de middelen te geven als er daar mensen zitten die er niets weten, die niet weten wat ze ermee moeten aanvangen. Volgens is een van die typische opwerpingen van de centrale overheid, het heeft geen zin dat we financiële middelen geven aan dergelijk dorp of dergelijke commune. Want de mensen die daar moeten beheren, die hebben zelf geen scholing. Wat kunnen ze ermee gaan doen? Een van de grote resistenties, de grote weerstanden, is natuurlijk voor de deconcentratie. Hè? Want dat betekent toch ook dat een aantal ambtenaren vanuit Bamako moeten gaan verdwijnen naar het binnenland. En daar is geen één ambtenaar die daar echt gelukkig van is. 80% van het hele budget van het land wordt nog altijd besteed in Bamako. 20% is voor zo'n onmetelijk land in het binnenland slecht. Dus dit is een groot probleem. Daar wordt ook ontzettend veel over gediscuteerd. Dit is nu, voor dit jaar is het wettelijk vastgelegd dat ik weet niet wat voor een percentage moet gedecentraliseerd worden. Dat hoort ook tot die conditionaliteiten. Hè? Dus er is enorm veel druk om het inderdaad te doen. Maar de weerstand van de basis en van de ambtenarij is zeer groot.